Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 70 van de Volksjury.
Ik ben Laura.
En ik ben Silke.
Ha, ja, sorry. Ik dacht, we doen het nog eens even, want er blijkt altijd veel verwarring te zijn over wie Laura is, wie Silke. Laura, Brussels accent, hoorde fel. Silke, licht Limburgs. Kijk, moet stellen zoals het is.
Ja, maar dat is ook zo. Ja, en Laura is blond.
Ja.
Ik ben de brunette, om het dan zomaar te zeggen, met bril.
En krullen.
En krullen. Dus laat het nu duidelijk zijn.
Ja, nu gaan we... dit is het laatste wat erover gezegd is.
Maar ik zou graag ook een Laura wel willen zijn, hoor.
Maar ik niet. Ik ken maar één Silke en it's you and it's I love it.
Perfect. Goed. And I love you.
Oh, okay. Voilà.
Hoe is het?
Goed. Goed. De zon schijnt. Maakt mij zeer blij.
Ja.
En we hebben alle twee een relaxed weekend achter de rug. Hè. We zijn nog eens...
op vakantie geweest.
Een mini-vakantietje gedaan. Ik ben naar de zee geweest. Jij bent naar fucking Linter geweest.
Ja, ja, en ik heb ook een paar keer mij vergist en Lunteren gezegd. Terwijl ik bij Aniek... dag was. Ik zo, maar waarom doe ik dit fout? Maar ja, het Linter, Lunteren. Het was Linter, het was leuk. Ben een breakfastje gedaan, tussen de koeien gewandeld.
Leuk.
Heerlijk.
Heerlijk.
Heerlijk, heerlijk. En ja, ik ben ook wel heel erg aan het genieten van het feit dat ik terug naar kantoor ga, één keer per week. Dat is tof om mijn collega's gewoon nog eens terug te zien. En ik had er straks wel een heel... bijna een heel gênant moment. Ik ging, ik wil zeggen een slaatje halen, maar dat is een leugen. Een pasta salade halen in de winkel. En dat is...
Er zit sla in de naam, zo is een sla.
Slaatje. En ik sta in de winkel en ik had een vork nodig. En ik kon niet zo goed op het woord komen in het Frans.
Uh-huh.
En ik had bijna gezegd, vous avez un fournirait. Maar het was dan het safeste.
Wat is dat hier met die volksjury-versprekingen bij
echt. Het is mijn leven. Het is mijn leven. Nee, is wat. Dus eigenlijk heel erg genoten van het weekend.
Kantoorleven.
En het kantoorleven. Nooit gedacht dat ik dat ging zeggen, maar voilà.
Ja, voilà. Dat is fijn. Ja. Verder, ja, ik ga het blijven herhalen elke aflevering. Hè. Wij zijn heel veel boeken aan het signeren. We signeren er ongeveer... 250 per week, dat is veel. Hè. We hebben alle twee een fulltime job. En we proberen ook nog af en toe hallo tegen ons eigen lief te zeggen.
Ja.
Dus please, heb geduld. Het heeft geen zin om ons een bericht te sturen met uw bestelnummer. Hè. Ik post elke week op Instagram en Facebook van we zijn nu aan dit nummer. Hè. Deze week proberen we tot boekbestelling 1550 uit te sturen. Please, be patient. Uw geduld wordt beloond. Mm-hmm. Dit gaat geen tweede keer gebeuren. Enjoy while it lasts. Hè, want ik vermoed dat als er ooit een tweede boek komt, dat we niet meer zoveel gaan signeren.
Nee.
Want het is heel vermoeiend.
Het is tof, hè, maar we hebben gewoon...
Geen tijd.
En dan vragen jullie ook nog tekeningen.
Echt waar, wat ik al allemaal heb getekend. Het goede nieuws is wel, hè, we hebben dat beloofd en we gaan onze belofte houden. De website gaat terug online, eind juni. Ik denk erover na om hem een week terug online te zetten en dan af te sluiten, omdat ik vrees dat we gewoon met een tweede rompslomp aan bestellingen gaan zitten. Weet dat je het boek altijd via bol.com kunt kopen, via onze eigen uitgeverij, via de website van onze uitgeverij. Hè. Koop Belgisch, dat is altijd een goede keuze. In de standaardboekhandel, in onafhankelijke boekhandels. Er komt een moment dat wij er ook gaan zijn om jullie boek te signeren, op live sessies. Ja. Ja, echt. Koop het boek, maar...
Als het via ons onze website is, dan duurt het iets langer.
Ja.
Maar je krijgt er natuurlijk wel iets voor in ruil. Maar ja, zoals Laura zei, we moeten ook een beetje aan onszelf denken. En we gaan, als het dan eind juni opengaat, beperkt doen.
Ja, inderdaad. Voilà.
Voilà.
Ja, dan heb ik... ik heb er lang over getwijfeld. We hebben er ervoor ook al even over gesproken. Maar ik dacht, ik ga toch even aanhalen. Ik heb echt iets kut meegemaakt vorige week. Ik probeer af en toe met het openbaar vervoer te gaan werken. Zo ook vorige week. Zowel in de heenweg als in de terugweg heb ik eigenlijk hetzelfde voor gehad. In de trein op weg naar mijn werk zat een man naast mij zichzelf te bevredigen. Op weg terug naar huis aan de bushalte gebeurt hetzelfde. Ik snap het niet, doe het niet. Het maakt mij heel ongemakkelijk, het maakt mij heel klein. Ik wist ook niet wat ik moest doen, want ik wou niet van die trein en ik wou niet van die bus stappen. Ik wou verder, ik wou gewoon naar huis, ik wou het niet zien. En ik wil gewoon, en ik haat dat ik dit moet zeggen, maar please, zij voorzichtig. Hè. Ik heb het gevoel dat iedereen heeft opgesloten gezeten tijdens corona en dat nu dat we weer buiten mogen, dat er heel wat mensen zijn die met opgekropte gevoelens zitten. Daar is hulp voor. Ga naar een psycholoog. Als je met gevoelens zit, dat soort reacties losweekt. Maar val er alsjeblieft geen andere mensen mee lastig. Hè. Ik heb ermee gezeten. Ik heb er met hulp over gesproken. En ik hou gewoon echt mijn hart vast voor alle mensen die slachtoffer worden van al is het maar zoiets klein, hè, want bedoel,
maar je moet het niet...
Ik wil het niet minimaliseren, want maar het is gewoon, het is binnengekomen en dan denk ik gewoon onmiddellijk aan wat er had kunnen gebeuren, wat er nog zou kunnen gebeuren. De andere mensen die dit zelf geen plaats kunnen geven, er misschien harder van zouden zijn aangedaan. Ik moest opnieuw denken aan wat er in Gent is gebeurd. Please, leave everyone alone.
Ja, en we hadden het er ook over dat je zei van ja, waarom heb ik daar niks van gezegd? Allee, hoe komt dat nu? Maar ja, daar moet je wel zeker niet slecht over voelen dat je daar niks van hebt gezegd, want het overvalt je gewoon op dat moment. En ja, het heeft geen zin om achteraf te gaan zeggen van what if? Het is gebeurd, het is super vols gewoon. En ja, het is gewoon nooit uw fout.
Nee. Ik heb dan vandaag wel op, dankzij Lucas, mijn lief, die ook DJ is, wel een heel schoon initiatief gezien op Instagram. En dat is daarom dat ik het ook even in de podcast wil zeggen. Maak er gebruik van. Of als je zelf in het nachtleven werkt, of in de horeca werkt, onthoud het. In de UK, in het Verenigd Koninkrijk, is er een soort van initiatief dat als iemand zich seksueel bedreigd voelt of seksueel wordt lastiggevallen in het nachtleven, obers, mannen, vrouwen, mensen, DJ's aanspreken en vragen of dat Angela die avond werkt. Als je die naam hoort als barverantwoordelijke, als DJ, please weet dat die persoon om hulp komt vragen. Pak die even apart. De naam Angela zou dan inderdaad een beetje zo de sign moeten zijn van ik heb hulp nodig. Ik vind het heel schoon. Ik vind het een heel goed initiatief. Dank u, Lucas, om het mij te leren kennen. En ik hoop dat er mensen luisteren die hier iets aan hebben of die er iets mee gaan doen. Want we moeten allemaal veilig kunnen zijn. We moeten kunnen genieten. Ik bedoel, de bevrijdingsfeesten, ik ben klaar.
Ik ben klaar. Absoluut. Ja, we hebben alle twee wel zo'n paar feestjes op onze planning staan. Ja. Dus om met een positieve noot te eindigen. Ja, ja. Dat we daar ook gewoon...
We hebben ook echt zin om buiten te komen, maar het moet gewoon veilig zijn voor iedereen.
Voilà.
Zo, sorry, dat wou ik even kwijt.
Ik moet daar iets sorry
zeggen. De aflevering van vandaag dan.
Uw keuze?
Mijn keuze, hij is gesuggereerd geweest. En ik las het bericht en ik dacht... Oh my god, het was zo goed verkocht. Het was heel simpel. Het was gewoon de naam van de zaak. En dan... Oftewel de man die niet wou sterven.
Ja.
Check het zeker. En
zot.
Direct een screenshot, beginnen opzoeken, gelezen. Ik kende de zaak niet.
Nee, ik ook niet.
Maar ik vind het een hele leuke zaak. Voilà, we zullen eraan beginnen. Het is de zaak van Michael Malloy.
Yes, exact.
Voordat we deze aflevering starten, een kleine trigger warning. Misschien mensen die problemen hebben met verslavingsproblematiek. Mensen kennen met verslavingsproblematiek. In dit geval gaat het over alcohol. Zoek hulp. Er zijn tal van mogelijkheden. We zullen zeker ook dingen posten naar aanleiding van deze aflevering waar je hulp kan zoeken. Als het voor mensen ook een trigger kan zijn. Stop met luisteren. Hè. Ja. Het gaat hier over veelvuldig alcoholmisbruik. Ja. Voilà, dat wou ik ook gewoon nog even meegeven.
Ja, voilà. Ik stel voor dat we met een kleine geschiedenisles
zeker,
beginnen.
Want kijk, uiteraard heeft de zaak mij getriggerd. Want op het moment dat ik de zaak google... We zijn in 1932 in New York City. Ja, ik was mee. Ik was mee.
Ja, absoluut. Want wat is er op dat moment ook nog gaande?
Je denkt dat 2020 kut is. Maar echt waar. Being alive in New York City in 1932 moet echt ziek kut geweest zijn.
Ja, want alcohol was... verboden op dat moment. Hè. Die wet is ingetreden in 1920. En dan was wel de productie, het transport en de verkoop van alcohol verboden. Ik heb het trouwens van de website van de VRT. Mm-hmm. En ik vind het heel interessant waarom dat die drooglegging er is gekomen.
Heerlijk.
Want dat wist ik helemaal niet. Maar dat is dus omdat de... ze wilden een soort van... protestants ideaalbeeld creëren en daar hoorde alcohol niet bij. Nee,
en de oplossing was dus om alles te verbieden, behalve het drinken van alcohol zelf. Op het moment dat je de alcohol in je hand hebt en binnengiet in je keel, zijt je perfect legaal. Maar het ging dus echt over het produceren, verkopen en aanbieden van alcohol. Dus je kunt je voorstellen, cafés, restaurants... winkels nergens te verkrijgen.
Ja, ja, inderdaad. Want dat is bizar, hè. Het is verboden om het te kopen, maar je mocht er dan wel thuis
van drinken.
En zo zijn er eigenlijk nieuwe soorten cafeetjes ontstaan, om het zo maar te zeggen. Speakeasies, en dat is belangrijk voor het verhaal, een soort van illegale cafés. Mm-hmm. Langs de buitenkant geen terrasjes, niks. Het was gewoon
een
huis.
Een winkel.
Ja, of dat inderdaad. Ja. En dan daarachter natuurlijk... waren er echt cafés te vinden waar dan inderdaad die illegale alcohol werd gedronken. Ja. En in de Verenigde Staten waren er naar schatting 200.000 illegale cafés.
Kijk, goed gevonden. Ze bestaan ook nog. Hè. Ik ben zelf al een paar keer in New York geweest. Ik heb nog wat speakeasies die ze in leven houden. Hè. Dat je in een bar binnengaat en er is een kleine telefooncel. En als je het juiste nummer belt, gaat de deur open. En daarachter zie je dan de oude bar van vroeger. Heel grappig, heel geniepig. En die speakeasies die zijn er in alle soorten en maten. Hè. Je hebt er voor de upper class, waar dat de beste whisky en bourbon uit Europa of zelfs uit de Verenigde Staten zelf geserveerd wordt. Ja. Waar dat de rijke upper class mensen gaat. Maar ja, dat gaat ook... Er is op dat moment een hele grote toestroom van immigranten in de Verenigde Staten. Dus je hebt ook Ierse speakeasies en Italiaanse van alle soorten en maten eigenlijk.
Ja, inderdaad. En die drooglegging heeft dan geduurd tot... het einde van 1933.
Ja.
Dus ja, dat is toch 13 jaar.
Zet dan maar eens 18.
Ja.
En dan plus 13 jaar. Ja, uw leven is voorbij, 31.
Uw leven is voorbij, geen drama queen.
Maar stel u even voor, we maken al 4 jaar deze podcast met Kava.
Absoluut een punt.
Voilà.
Maar ik denk dat het gewoon is omdat wij er anders tegenover staan. Tegenover alcohol of zo. Ik vind dat wel een keer lekker om te drinken of nu of zo.
Pas op, en nu komt een grote confession, hè, jongens.
Ik drink eigenlijk gewoon weinig alcohol. Maar dat smaakt me wel, denk ik. Ja. Maar dat zit niet bij mij ingebakken.
Nee.
En alles is fijn, zolang het maar allemaal... plezant is en plezant is.
Zeker.
Voilà.
Een neveneffect natuurlijk van het feit dat er geen alcohol gemaakt en verkocht mag worden, is dat het allemaal illegaal gebeurt. Hè. Dus letterlijk, hetgeen dat we nu zo wat zien, zo van mensen die zo van die bierprojectjes hebben bij hun thuis, zo'n dingen gebeurde toen ook. En wat ze daar maken of wat ze daar creëren, werd wood alcohol genoemd, bij ons gekend als methanol. Ook wel gekend als... fucking giftig.
Ja.
Maar ik zei het al, die speakeasies, je hebt er van alle klasses. En ja, zeker in die arbeiders, lagere klasses, werd er heel vaak gewoon pure methanol geserveerd. 1, fucking giftig, kan je van sterven. Ik heb het er ergens op geschreven, vanaf 25 gram heb je een dodelijke dosis.
Ja.
En een gekend neveneffect is dat je blind wordt van het te drinken. Dus het is een heel gevaarlijk gegeven. En mensen die weinig geld verdienen, die naar die goedkope speakeasies gaan, die lopen natuurlijk het risico om die wood alcohol geserveerd te krijgen.
Ja, er zijn tienduizenden mensen aan gestorven tijdens die drooglegging. Hè? Gewoon omdat ze dat dan maar wilden drinken.
Ja.
En ja, dat gewoon niet overleefde. Zullen we naar starten met de bio een beetje van Michael
heel
Milroy?
Goed, ja. Dat is heel kort, want we weten niet veel over
we
hem.
We weten eigenlijk niet veel. Ja, wat we wel weten, is dat hij gewoon eigenlijk ja, een dronkaard was, om het zo even te zeggen. Hij was een Ierse man.
Eerste
immigrant die naar de Verenigde Staten was gegaan. Hij was eigenlijk een stationair ingenieur.
Mm-hmm.
En ik heb dat even opgezocht. Dat zijn mensen die zo verantwoordelijk zijn voor de werking en het onderhoud van ketels en ja, gasinstallaties en pompen en zo. Maar ja, het was ook de grote depressie mm-hmm. toen. Heel veel mensen hebben hun job verloren, ook Michael. Ja, en die is eigenlijk gewoon keihard aan lagere wal geraakt.
Ja.
En die ging eigenlijk werken, maar die wou dan niet eens betaald worden, maar die zei, geef mij gewoon maar drank.
Ja,
inderdaad. En I'm good.
Ja, en die eigenlijk echt zo van die dagelijkse klusjes nu, dat is iets dat dagarbeid, dat is iets wat we vandaag de dag niet meer kennen. Of toch amper nog kennen. Maar toen was dat heel frequent. Hè. Je ging je 's ochtends aanmelden bij grote werkgevers en je zei, ik wil vandaag wel werken. De jobjes die jij deed was de straat poetsen,
mm-hmm.
Afvalruimen. Ja, echt kleine jobjes inderdaad. Om gewoon een volgende dag eigenlijk te halen. Hè, om met het loon dat hij die dag kreeg in de speakeasy alcohol te kunnen drinken. Hij wordt geschat, ze zijn niet zeker, want ze kennen zijn geboortedatum niet, dat hij op het moment van de feiten ongeveer 60 jaar oud was.
Ja, en hij had ook helemaal geen vrienden of familie. Niemand wist eigenlijk, ja, of hij was gewoon helemaal alleen. En dat is het enige wat erover is geweten van hem. Nu, het verhaal begint eigenlijk bij het feit dat hij ook naar zoals die speakeasies gaat en dat hij ook heel vaak te vinden is in de speakeasy van Tony Marino.
Ja.
Hij zit daar heel vaak zich eigenlijk echt lam te zuipen.
Ja.
En ja, echt, hij dronk. Maar hij betaalde dus niet.
Nee.
Dus Tony had zoiets van, het is gedaan.
Die poef, dat is, ik weet niet inderdaad of dat mensen dat nog zeggen, maar op de poef staan, op café. En Michael Milroy stond nogal veel op de poef. Tony Marino, zijn café, zijn speakeasy is gekend omdat hij inderdaad goedkope alcohol serveerde, dat er vooral een arbeiderspubliek naartoe kwam, mm-hmm. en dat hij bij die alcohol gratis eten serveerde. En dat is waarom dat er ook heel, allee, want ze zeiden van ja, voor de alcohol moet je niet komen, want het is echt super slechte alcohol.
Ja.
Maar er wordt ook gewoon gratis eten op de tafels gezet. Dus ja, you're good to go. Hè?
Ja, want het was niet alleen Michael die niet betaalde. Hè?
Nee.
Er was echt bijna niemand van de stamgasten die daar kwam, die betaalde voor de drank die ze er opdronken.
Ja.
Dus ja, Tony, ja, die denkt dan toch van ja, dit is eigenlijk niet zo goed. En dan twee kompanen van hem, Frank Passua, een begrafenisondernemer, en Daniel Kreisberg, een fruithandelaar, heeft hij ook zo gezegd, ik zie dat dan voor mij, zo, ze zitten daar met zo heel veel walmen en dampen van de methanol. Zo van, business is bad.
Business is bad. En het is inderdaad die Francis Pasqua, begrafenisondernemer, die met een geniaal plan komt.
Ja.
We zijn juli 1932 en Pasqua, ik zal hem Francis noemen, dat is misschien makkelijker.
Of was het Frank? Ik weet het niet.
Ja, misschien is Frank gewoon een afkorting van Francis.
Frank is misschien wel makkelijk. Ik weet het niet.
Oké. Frank is goed voor mij. Frank is prima. Frank is een naam zoals Alain.
Jazeker.
Dus, en Frank is begrafenisondernemer en die zegt, weet je wat ik nu eigenlijk een paar weken geleden heb gedaan? Is misschien wel wat stout, maar is wel goed. Een andere dronken vriendin van mij, die is overleden. En ik had bij haar een levensverzekering afgesloten op haar als persoon. En ik had mezelf toegekend. Ja, Stilken is hier al bewegingen aan het maken.
Ja, want ik heb dus dat Tony dat gedaan heeft.
Ah, oké. Okay, ik had dat Francis was.
Ja, zwart, er is een vrouw.
Anyway, iemand van de drie kompanen. Dus ze zitten s'avonds nog altijd in die speakeasy met heel veel walme rook. En een van de drie vertelt een verhaal. Ik dacht dat het een begrafenisondernemer was, omdat
begrafenisondernemer.
En dat hij dus heel veel in contact komt met de mensen.
Ja, ik had ik had gelezen dat...
We zijn helemaal zelfs nog niet tot het punt gekomen.
Maar die punt heeft staan.
Iemand van de vriendengroep vertelt een verhaal over dat hij een levensverzekering heeft afgesloten. Blijkbaar in Amerika kun je gewoon echt naar de verzekeraar gaan en zeggen, die persoon, ik sluit daar een levensverzekering voor af. En als die persoon overlijdt, dan krijg ik het geld. Hè? Dus ja. Je moet wel maandelijks betalen om die persoon zijn levensverzekering te onderhouden. En een van de vrienden heeft dat dus met een andere dronken vrouw afgesproken. Hè? Die zegt van, oké, voor die vrouw, ik ben de enige eigenaar van het geld dat wordt toegeëigend als zij komt te overlijden. En die persoon zou zijn doodgevroren. Hè? Enerzijds wel, anderzijds niet. Bronnen spreken daar wat tegen. Een handje bij geholpen zijn, namelijk zouden die vrouw die zou op het moment van overlijden heel weinig kledij hebben aangehaald.
Ze hadden haar nat gemaakt hebben.
Ja, ze hadden haar nat gemaakt hebben. Enfin, dus ze hebben de dood een handje geholpen. En dat gesprek gaat rond in de vriendengroep. En alle drie denken ze eigenlijk onmiddellijk, maar dat kunnen we ook doen met Michael Malloy.
Want die kent ook niemand hier. Ja. Die is helemaal alleen, is altijd dronken. En Tony heeft ook echt zoiets van, we gaan dit gewoon doen. Ja, die zit hier al ladderen zat te wezen. Er is gewoon niks mee aan te vallen.
Hij is 60, dat is stokoud in 1932. Hij is altijd dronken. Ik bedoel, als hij morgen aan een alcoholvergiftiging sterft, het is zowaar een natuurlijke dood.
Ja.
Dus de drie beginnen te fantaseren en die denken, kom, deze gaan we doen.
Ja, het is Frank die eigenlijk zo het voortouw wat neemt in dit hele moordcomplot.
Ik wil gewoon even zeggen, Frank is 24.
Ja, je zijn fucking allemaal jonge gasten. Hè? Ja. Ik heb ergens onderaan geschreven.
Frank is 24, Tony is 27. Voilà. Dus Frank is de begrafenisondernemer, Tony is 27. Hij is dan de eigenaar, bar verantwoordelijke bij Marino. Dat is ook naar hem genoemd. Dan heb je nog Daniel Kriesberg, die is 29, heeft twee kinderen. Heel fout. En dan Joseph Murphy is een van de barmannen bij Marino. Die wordt ook
jonge gasten eigenlijk.
Allemaal
gewoon,
jonge
gasten. Dus die Frank die zegt van, ik zet dat hier wel op poten, laat mij maar even doen. En die betaalt het is een beetje complex hè, hoe dat ze het in elkaar steken. Dus hij betaalt een onbekende kennis hè, voor het verhaal, niemand weet wie dat is, om mee te gaan naar zo'n verzekeringsagenten. Hè. En die kennis heeft dan de naam van Nicholas Mallory opgegeven. En dat is een zogenaamde bloemist. Hè. Ja. Dus op de naam van Nicholas Mallory wordt een verzekering, of wil ze een verzekering afsluiten. Maar dat duurt 5 maanden vooraleer er uiteindelijk drie verzekeringsagenten zeggen van oké, het is goed, we doen dat op de naam van Nicholas Mallory. Maar ja, er moest natuurlijk ook, om het plan te doen slagen, iemand zijn die Nicholas Mallory kon identificeren op het moment dat die Nicholas zou sterven. Dus er wordt ook Joseph Murphy voor ingeschakeld, hè, waar we het net al even kort over hadden, de barman bij Tony. En hij zou zich eigenlijk voordoen als broer van die Nicholas. En als alles dan volgens plan zou gaan, zouden ze in totaal $3,576 kunnen splitsen. En vandaag is dat ongeveer $54,000. Wat niet weinig is, maar dat is ook niet veel.
Nee, maar ik denk... Ik, dat is vandaag inderdaad $54,000, maar ik denk dat dat op dat moment gewoon echt wel...
Ja, tuurlijk.
Het zijn inderdaad mensen in de depressie die van job naar job hoppen. Genoeg geld eigenlijk.
Ja. Maar ja, Michael moest dus eerst nog sterven natuurlijk.
Maar dat was volgens hen het minst moeilijke deel van het hele proces. Hè? Want ze moeten inderdaad maanden zoeken. Ze sluiten 3 verschillende verzekeringen af, denk bij 2 verschillende kantoren. En ze hebben zoiets van, ziet dat die mag onderweg niet overlijden. Maar de Michael, die leeft van dag tot dag, drinkt elke avond zijn drank.
Ja.
Zit met een enorme rekening bij Tony. En op een dag, die verzekering is afgesloten en ze hebben zoiets van, nu gaan we ervoor.
Ja. En ze schakelen nog een paar mensen in, waaronder de criminelen John McNally en Edward Tin Ear Smith, die blijkbaar een vals oor van wax had.
Ja, en dan Tough Tony.
Tough Tony, bestoni. En zijn sidekick Joseph Maglione. Heerlijk New Yorks allemaal.
Heel goede namen. En ik bedenk mij nu net dat ik wil weten wat mijn criminele naam in New York zou zijn geweest in 1930. Suggesties zijn welkom. Ik ben Laura, nog eens, om duidelijk te maken.
Laat het ons weten wat onze criminele gangster... Laat het ons weten.
Heel goed. Dus ze hebben zoiets van, oké, nice. Alles loopt volgens plan. Ik heb trouwens gevonden online dat er zogezegd 5 moordpogingen zijn geweest. Spoiler alert. Er gaat er dus een paar overleven. Maar ik kom op meer als ik echt alles uittel.
Ik ga zien hoeveel dat ik er heb. Ik heb er 7.
Ja, ik ook.
Oh, kijk.
Alright.
Ik had gezien dat het toch nog ergens...
Het gaat ergens fout lopen. Het ding is, de vriendengroep is, wordt later in het proces de Murder Trust genoemd. Mm-hmm. Ik stel voor dat we die naam nu al hanteren. Dat is gemakkelijk. Ja. Kunnen we gewoon zeggen de Murder Trust en dan de acties. Dat ze ondernemen. Ze baseren zich eigenlijk... In het begin hebben ze zoiets van, ja, Michael drinkt. Misschien moeten we hem aan alcohol laten sterven.
Ja, slimme move ook, want die Tuurlijk. Gast ligt al half dood op tafel
ja,
daar.
Ja. Dus de eerste moordpoging heb ik zelf open bar genoemd. Jullie denken nu onmiddellijk aan trouwfeesten en jubileums. Niets is minder waar. Michael Malloy komt na een werkdag of geen werkdag toe in de bar van Tony. En Tony zegt, ah Michael, ik heb goed nieuws. Al uw schulden... Weg ermee. En weet je wat nog? Jij drinkt gratis vanaf nu. Je zou denken, kleine red flag. Maar Michael heeft zoiets van, nice.
Zalige vrienden heb ik.
Love you, Tony. En geef mij maar iets om te drinken. Ja, ja. Dus Tony Marino begint die mens echt vol te gieten met alcohol. Hè. Op dat moment, we hebben al even over die wood alcohol en methanol gesproken. Dat is nog niet...
Het is echt gewone alcohol.
Gewone whisky. Ze denken, laten we eenvoudig beginnen. En Michael kapt en kapt en kapt en kapt en kapt en kapt.
Dagen aan een stuk, hè.
4 dagen lang. Hij gaat af en toe wel slapen en hij komt terug. Maar elke dag denken ze, dat kan niet dat hij hier 's ochtends terug staat.
Ja, want wat dat ze dachten was dat hem dan 's nachts of daar zou stikken in zijn eigen kot.
Flauwvallen of eendert wat gebeurt niet.
En iedereen had echt zoiets van, what the fuck is hier aan de hand?
We moeten
een versnelling hoger schakelen.
Voilà. Dus we zijn al aan moordpoging 2.
Heb je alle pogingen en namen gegeven?
Zeker.
Ja, laat u... Ja, moordpoging 2.
Moordpoging 2. Woody met de Nononi.
Woody met de Lanoni?
Zeker. Ze beseffen dat ze met die goedkope whisky er niet gaan geraken. Dus ze gaan bas, lager, lager, lager. Mm. En ze zeggen, kijk, de eerste van vanavond, dat is een gewone whisky. Maar vanaf dat Michael dronken genoeg is, beginnen we die gewoon wood alcohol te
die
geven.
Die gaat dat niet merken, denken ze. En wat ze niet verwachten, is dat Michael zegt... Ik wil meer.
Dit is zalig. Het beste ooit.
En die kapt en die kapt en die kapt maar
en
weer.
Even is er hoop.
Ja, er is even ook denken ze van, oh, wat gebeurt er nu? Want Michael valt op de grond. Mm-hmm. Zijn ademhaling begint zo wat te stokken. En ze denken, oké, we gaan niks doen. We gaan hier gewoon, iedereen blijf zitten.
Dit is de bedoeling.
Laat Michael maar even doen. En dan...
Hij begint wat te reutelen. Ze denken, is dit het einde?
En dan begint hij te snurken.
Dus Michael heeft gewoon beslist om hier en nu in de bar van Tony zijn roze uit te slapen.
Een dutje te doen. En de murder squad, ik weet niet hoe dat ze heet.
Murder Trust.
De Murder Trust heeft zoiets van... Hoe kan dit? En ook, Laura heeft het net helemaal uitgelegd. Dat is zo giftig. Zoveel mensen zijn er al aan gestorven. Je wordt er blind van. Normaal wordt methanol nu gebruikt als brandstof voor zo van die brandertjes. Heb ik van het antigifcentrum. Hè? Dus het komt van een serieuze bron. En ze voor fondue stellen en toestanden. En iemand die methanol inslikt, moet eigenlijk zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Maar Michael dacht, even slapen. Ik slaap het eraf. Dan is het weer goed. En ja, bon, de volgende dag... Allee, het ging zomaar door en door en door. Maar dat was ook geen goed nieuws voor de Murder Trust.
Murder Squad is zoveel beter.
Murder Squad is beter, toch? Want het kostenplaatje begon op te lopen. Ja. Want ze waren ondertussen al een paar maanden verder weer. Ze moesten maandelijks betalen aan die verzekeringen. Die alcohol was niet gratis, de methanol was niet gratis. Dus ja, nu hadden ze iets van, oké, nu moeten we er wel gewoon mee doorgaan. En Tony heeft iets van, ja, laten we gewoon geweld gebruiken. Laten we gewoon neerschieten. Maar ja, dan zouden ze natuurlijk ook niet uitbetaald krijgen, want het zou dan geen natuurlijke dood zijn.
Nee.
Poging 3.
Poging 3. Oesterke nabij. Kijk, voor de mensen die zo soms afvragen, bereiden wij dit voor? Nee, Silke heeft mijn moordpogingen nog niet gehoord. Oesterke nabij.
Oesterke nabij. Want Michael hield wel van oesters.
Ja, dus vandaag kennen we het als een enorm luxe product, maar blijkbaar werd dat daar standaard in het café geserveerd. Voor iedereen die al oesters heeft gegeten en iedereen die mijn nieuwjaar op 1 januari tegen zijn oma zegt, sorry, gisteren slecht een oester gegeten. Ik ben dan wel slecht, omdat je eigenlijk gewoon een kater hebt.
Vind je dat lekker?
I love it.
Ik heb dat 1 keer gegeten en...
Nee, niet je ding. Nee. Ja, ik snap het wel. Ik snap het ook. Ik snap het wel als mensen het niet graag eten. Maar ik eet het wel graag. Maar je kunt er hoe ziek van zijn als je een slechte oester hebt gegeten. daar werd het in het café los geserveerd. Ik probeer mij dus nu ook voor te stellen hoe dat zo methanol met oester, dat je dat dan zo combineert.
Je krijgt dat toch niet binnen?
Ik kom al slecht. We weten, de Michael die ziet het niet meer zo nauw. Op het moment dat hij in het café toekomt, is die denk ik al dronken. Dus wat denken de mannen van de bar? Die zeggen, weet je wat, we pakken die oesters. We ontschelpen die. Ik weet niet of dat een woord is. We weken die een paar dagen in methanol. Een
paar dagen.
Ja. Dus één, uw oester wordt op een of andere manier wel geconserveerd, want ja, je zit in pure alcohol te werken. Maar het wordt wel doordrenkt met methanol en geserveerd die oesters dan aan Michael Molloy en je geeft die daarbij nog eens extra methanol. Mm-hmm. Dus we zijn ver boven die 25 gram dat dodelijk is.
Absoluut, ja.
We weten het, voor zover ik weet is Michael Molloy ook nog altijd niet blind, dus het is eigenlijk echt een klein mirakel. Ja.
Of hij was het al.
Nee, dat weten we niet. Dus hij komt daartoe in de café, hij krijgt daar zijn drankje geserveerd en Tony zegt, ik heb hier nog de platte oesters voor u liggen. Oester per oester per oester. Hij slurpt ze binnen, hij spoelt ze door met nog meer methanol.
Ja, en dat is ook vooral frappant. Hij drinkt er ook nog eens methanol bovenop.
Mm-hmm.
En hij overleeft het gewoon. Hij zegt, geef me meer.
Ja, nog maar. Geef maar. Enfin, dus we zijn inderdaad aan een rekening aan het komen. Methanol, gewone whisky oesters. En oesters. Ja, dat kan niet goedkoop zijn.
Nee. Dus bij poging 4.
Ja, ze blijven wel in de voedselcategorie. Ja. Niet de allerbeste naam. Sardientjes in blik.
Prima.
Gewoon. Maar wat dat ze doen, ze blijven inderdaad in de voedingscategorie. We hebben het daar straks al gezegd, in het café wordt alcohol geserveerd en ze geven gratis eten. En een van de standaardgerechten is eigenlijk echt een boterham waar dat ze sardine uit blik op uitsmeren.
Maar ze gaan wel nog een stapje verder.
Ze dachten, de Michael niet zo makkelijk neer te leggen, die mensen.
Die kan blijkbaar ergens tegen. Dus wat doen ze? Ze stoppen tussen die twee boterhammen ook granaatscherven.
Mm-hmm.
Michael begint die boterham op te eten en ze denken, dit is het, hè.
Ja, die granaatscherven moeten toch echt ergens
blijven steken, scheuren in zijn ingewanden. Dit moet het zijn. Nee. Michael smult en smult en smult van die boterhammen. En hij vroeg na die eerste sandwich nog zelfs een tweede. Het heeft niks met hem gedaan.
Dus ze weten, deze dronkaard, dat is next level.
Mm-hmm.
Met alcohol gaan we hem niet uit... niet zijn loodje niet kunnen leggen. We gaan hem ook niet kunnen vergiftigen met voeding. Misschien moeten we terug naar de basis. Hè? Dit idee is allemaal gestart met te koud en met vriezen. Baby, it's cold outside. More poging 5.
Ja.
Oh my god, ik hoop dat jullie allemaal ook kava aan het drinken zijn, want ik vind mezelf hilarisch.
Ja. Ik ben blij dat jij er mee amuseert. Ze gaat terug naar de basis, naar die ene vrouw die al door een van die vrienden om het leven is gebracht. Zij is gestorven inderdaad doordat ze haar koud water over haar hebben gegooid en weinig kleren hadden aangedaan en dan ergens hebben laten doodvriezen. En dus denken ze, misschien moeten we dit ook bij Michael inderdaad proberen. Dat hem het zodanig koud zou krijgen dat hij dan zou sterven door onderkoeling. En Tony en Frank, die...
Het is trouwens winter op dit moment. Hè? Ja, dus ze zijn gestart in juli. Maar ik denk dat we nu ergens in december zijn. Dus het is ook wel, technisch mogelijk om iemand te laten doodvriezen. Exact. We zijn niet in hete augustus of zo.
Klopt. En ze zetten die ladder, zat aan Michael, op de achterbank van hun wagen. Ze rollen hem dan op een gegeven moment door de sneeuw ergens, zodat hem het goed koud zou krijgen, hebben ze hem achtergelaten op een bankje in het park. Ze hebben zijn kleren nog uitgedaan. Ze hebben nog water over hem heen gekapt. Dus eigenlijk, kan niet misgaan.
Nee,
Die gaat toch echt doodvriezen. Tony gaat de volgende dag terug naar zijn café. Wie komt daar aan? Ja, of wie vindt ze daar half bevroren eigenlijk voor de deur?
Michael.
En ja, die heeft dus eigenlijk ja, een kilometer of zo teruggewandeld naar dat café. En wanneer dat hij daar dan was, heeft hij blijkbaar gezegd van ja, een beetje fris. Het was een beetje fris. En heeft dat gewoon overleefd.
Ja, we spreken hier geen longontsteking, geen verkoudheid.
Niks.
Het is echt diep tragisch. Hè. Die man wordt eigenlijk ziek mishandeld.
Ja, hij blijft teruggaan.
Maar
herinnert zich er ook niks van. Hè?
Ja, uiteraard niet, want hij, bedoel, er is een zware alcoholmisbruik. Maar ik bedoel, die man had... Ik bedoel, als de Avengers aan het zoeken waren naar nieuwe leden... Hij had makkelijk een superman kunnen zijn of zo. Ik bedoel,
absoluut. Ja, zeker.
Maar dat is niet gebeurd. We zijn ondertussen aan moordpoging 6. Hè. De groep begint echt ja, zich zorgen te maken. Hè. De kosten stapelen zich op. Alle mogelijke natuurlijke doden. Hè, wat dan alcoholmisbruik wordt dan blijkbaar gezien als een natuurlijke doodvriezen. Allee, allemaal dingen die dat zouden kunnen passeren bij de verzekeringsmaatschappij. Ja, die opties zijn opgeraakt. Dus ze hebben zoiets van, oké. Okay, we gaan... Pas op, hè. Oh, nu was ze klaar voor moordpoging 6. Een versnelling hoger schakelen. Ja,
Ik wou het ook net zeggen.
Ze halen daar een taxichauffeur vanuit een bar en ze zeggen, jij gaat ons helpen.
Ja, Martin Eerstmidt was een beetje sceptical en met zijn wakse oor. Maar de anderen die dachten toch van, we gaan het maar gewoon proberen.
Door hoeveel taxis zijn er in New York? Dat kan makkelijk worden omvergereden.
Ja, dus die taxichauffeur zou uiteindelijk ook nog $150 dan krijgen van wat dat ze zouden krijgen van die verzekering. Dus dat is allemaal goed geregeld. Ze gooien Michael in die taxi. Ze gaan er weer een stukje mee rijden eigenlijk, totdat ze op een plek komen waar ze denken, hier is niemand in de buurt.
Ook even, sorry, waar in New York vind je een plek waar niemand in de buurt is?
Exact. Loesjeplekskes. En twee van de murder squad, ik ga ze zo blijven noemen, die pakken Michael vast. En ze houden die zo als Jezus op het kruis vast voor de wagen. En de taxichauffeur, terwijl Tony ook nog in de passagiersstoel zit, die geeft vol een bak gas aan 80 km per uur. En die wil eigenlijk meteen beginnen rijden. Maar dan zegt Tony, stop! Want hij had ergens
licht
zien aangaan. En dacht, ja nee, we moeten hier eigenlijk... We kunnen dit niet doen, want we gaan betrapt worden. Hè. Maar bon, de taxichauffeur heeft zoiets van, het is allemaal oké, we gaan dat gewoon nog eens doen. Weer aan 80 km per uur. Het heeft drie pogingen geduurd eer dat ze eigenlijk dan Michael effectief geraakt hebben. Die vliegt daar in de lucht uiteraard. Ze willen gaan checken of dat hem effectief dood is.
Ja.
Maar dan worden ze weer gestoord.
Ja. Dus ze laten hem voor dood eigenlijk achter.
Ja, exact.
En er passeert een dag en nog een dag en drie dagen. En Michael Malloy dacht niet op in het café.
Nee.
Dus de murder squad heeft zoiets van... Shit, het is gelukt. Ja. Maar wij hebben geen fucking lijk om naar de verzekeraar te stappen.
Nee.
Dus een van hen... Alle ziekenhuizen afgestapt.
Maar echt allemaal.
Alle politiekantoren op zoek
alle
naar...
Alle kranten.
Alles gezocht op zoek naar dat lijk. Michael Malloy is nergens gevonden. Dus ze denken, oké, shit, nu hebben we iemand vermoord. En nu hebben we geen lijk en we hebben er geen bewijs van. Dus beginnen ze eigenlijk zelfs al te scouten naar een nieuw persoon. Die dat ze snel een loodje kunnen leggen. Waarvan ze dan zeggen, jij bent Michael Malloy. Dus ze zijn eigenlijk op zoek naar een tweede persoon om te vermoorden. Ja, ze zijn echt wanhopig, want ze zijn nu geslaagd in hun moordpoging.
Ja.
En ze hebben geen lijk.
Die ook dan weer kan doorgaan als die Nicholas.
Ja, dus hij moet er ook... op lijken, of hij moet geen familie hebben. Enfin,
ja,
het
exact,
moet allemaal...
Exact,
het plaatje
exact.
Moet kloppen. Dus ze hebben zichzelf eigenlijk een beetje in de nesten gewerkt.
Ja, en gingen ze daar dan uiteindelijk ook mee door? Met die...
Ze hebben effectief iemand gescout, maar die moordpoging is dan niet gelukt. Maar
ze hebben effectief wel het idee gehad. Ja. Hè. En dan opeens...
Op een blauwe maandag waait de deur van Marino's open.
En wie staat daar? Onze Michael. Levend en wel. Die had, ja, hij had wel iets opgelopen. Hij had wel iets van bot gebroken of
ja,
zo.
Ja.
En het feit dat ze hem niet... ze hebben de hele tijd rondgebeld voor Nicholas.
Ja.
Maar het feit dat Michael nog leefde, hij gaf gewoon zijn naam. Ik ben Michael.
Ja, inderdaad.
Dus daarom dat niemand zich gerealiseerd heeft van, die leeft nog.
Nee, inderdaad. En hij vertelt er dus effectief over van, ik ben wakker geworden in een warm bed, goed verzorgd, proper gewassen, goed eten gekregen. Ik heb 3 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ja, en nu ben ik hier, ready to drink again.
Tot poging 7.
Ja.
De allerlaatste.
Geslaagde moordpoging.
Maar geslaagd, heeft hij ook een naam?
Nee, ik heb hier effectief moordpoging 7, de geslaagde.
De geslaagde, voilà. Ja. Want het is ook zo, hè. Dus we zijn nu 7 maanden nadat de eerste moordpoging is beraamd. Of dat ze op het idee zijn gekomen. En het is op 21 februari 1933. Is Michael dan in een huis vlakbij Tony's overleden? Wat hadden ze gedaan?
Het is echt fucking gruwelijk. Vind ik persoonlijk.
Natuurlijk, ja.
Je merkt dat alle inspiratie op is. En ik bedoel, ik heb gewoon bij dit, ik las het en ik dacht, shit, die heeft echt ziek afgezien. Dat kan niet anders.
Ja, want ze steken eigenlijk een tube van een gaslamp in zijn mond. Mm-hmm. Ze bedekken de rest van zijn gezicht met een handdoek.
Ja.
En dan draaien ze de gaslamp weer aan. Dus hij is echt gewoon gestorven door een CO. Vergiftiging.
Ja, gewoon letterlijk vergast. We zijn super dicht bij Wereldoorlog 2. Dit roept hele vieze beelden in mijn hoofd op. En het is eigenlijk op... Ik vond het super tof voor deze zaak te researchen, want het leest allemaal heel vlot en het klinkt allemaal wel een beetje grappig.
Een beetje gangster. Ja, maar het is wel echt een gruwelijk verhaal.
Maar nu met het zo te zien, dus hij sterft eigenlijk dus aan een SCO-vergiftiging boven het café. Ik bedoel, dat kan niet vlot zijn verlopen om een gasbuis in iemand zijn keel te rammen. Allee, lijkt me echt verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Maar Michael Molloy komt dan uiteindelijk inderdaad op 21 februari 1933 aan zijn einde.
Ja, en er is dan eigenlijk een bevriende dokter die ze hebben ingeschakeld, die dan...
Gewoon een loesketje, ja, dat zegt. Ja, zal ik wel even schrijven?
Ja, het overlijdenscertificaat dus opmaakt en daarop schrijft dat Michael aan een longontsteking is gestorven. En dan denken de jongens, de boys... Nu moeten we naar de verzekeringsmaatschappij gaan. Dus ze gaan naar de eerste. En dan krijgen ze $800. Terwijl ze uiteindelijk dachten van al veel meer te krijgen. Hè, ze moeten nog bij 2 anderen langs gaan. Maar 800 is eigenlijk niet zoveel.
Nee.
Dan gaan ze naar de andere verzekeringsagenten. En die zeggen, we zouden eigenlijk graag het lichaam eerst... willen zien.
En dit, sorry, op dit moment was ik... Ik ben een paar keer verbaasd geweest tijdens de research. Ja. Maar ik dacht, wat? Mm-hmm. Dus als je een verzekering afsluit, dan moet je met een kruiwagen je lijk gaan tonen? Sorry, hoe gaat dat dan?
Ja, dat zal bij een... Die zullen naar de lijkschouwer gaan of zo. Als
oh,
die daar
zo,
ook okay,
ja, kijk, ik had ik denk niet... Ik zie echt zo een heel groot postkantoor. Je moet dan zo'n nummerje pakken en zo allemaal mensen met een kruiwagen met dan zo een dooi bomma in of weet ik veel wat.
Ik vraag me eigenlijk af of dat... Of dat je hier in België ook levensverzekering kunt afsluiten. En laat het ons weten. Als jij een levensverzekering
hebt... Ik heb wel zo... Ja, je kunt alles verzekeren.
Ja, dat is waar.
Sowieso. Om een goed levensverzekering verhaal. Lucas en ik hebben ons verzekerd toen wij op wereldreis gingen.
Ah ja.
Dat was dan een reisverzekering. Maar ja, een van die dingen was dan effectief... Ja, als een van jullie twee komt te overlijden... Albert werd wel zo concreet...
Oh, ja.
Overgesproken. Maar het is iets heel Amerikaans. Hè. Ik weet niet of dat wij het... Excuseer, hebben besproken in de zaak van Heaven's Gate. Maar ik weet dat er in de jaren 60, 70 wel levensverzekeringen werden afgesloten waarbij je je tegen een alien invasion kon verzekeren.
Oh, dat kan, dat weet ik niet.
En er is een hele... familie in de luchtvaart. Een hele lange periode geweest dat je in Amerika kon verzekeren een uur voordat je op het vliegtuig stapte.
Och.
Voor die vlucht dan.
Ja...
Ja. Het is voor mij het heel Amerikaans. Alles verzekeren wat je kunt.
Ja, absoluut. Maar mocht er hier iemand zijn die zegt... Ja, wij hebben dat. Of ja, laat het ons weten, want ik wil het wel gewoon, ben gewoon wel geïnteresseerd.
Ja, ik kan me voorstellen als je een beroep hebt...
Maar ik vind het toch louche.
Een levensverzekering?
Ja, zo, ja. Een levensverzekering afsluiten op iemand anders. Allee,
ja, maar dat kan niet. Hè. Dat kan toch echt niet meer?
Ik weet het niet. Wie, als er iemand een verzekering
anyway, dus zult niet zeer geïnteresseerd, dat is duidelijk, om een verzekering op mijn naam af te sluiten.
Ik wou het al niet zeggen. Ik heb mijn eigen murder squad.
Zal ik ook wie zit daarin? Wie zit daarin?
Ja, dat ga ik niet zeggen. Dus, hè, ze gaan naar die andere verzekeringsagenten, maar daar wil ze dus eerst het lichaam zien. En de boys hebben zoiets van, ja, fuck, want Michael hebben we al begraven. Van, en ze zeggen dat. Mm-hmm. En dan denken die verzekeringsagenten... Dat is raar. We vertrouwen het niet. En we beginnen dat te onderzoeken.
Ja, want dan heb je dus inderdaad ineens twee ijverige verzekeringsagenten.
Ja, en zijn, het lichaam wordt opgegraven, wordt onderzocht. En ja, de autopsie bewijst dan inderdaad dat het overlijdenscertificaat dat was opgesteld vals is. Dat hij helemaal niet aan een longontsteking is gestorven. Ja, maar het punt is dan, van hoe gaan we dit bewijzen dat hij, dat hij vermoord is geweest? En dan de taxichauffeur, die praat zijn mond dan voorbij uit wraak of zo, omdat hij vond dan uiteindelijk dat hij niet genoeg van de verzekering zou krijgen, omdat ze hadden maar $800.
Ja.
En hij dacht, ja, er was mij $150 beloofd, maar dat wordt het nu al niet. Dus hij heeft dan zijn, ja, hij heeft dan geklikt. En dan is de politie er ook achter gekomen van die vrouw die overleden is. Ze hebben echt dat onderzoek gedaan. Ze komen er dan ook achter dat een van die gasten ook daar een levensverzekering had op afgesloten.
Ja, ja.
Dus hadden ze iets van, oké, dit klopt echt totaal niet.
Ja.
De murder squad wordt gearresteerd.
Ja,
hè?
En de een na de andere begint te babbelen eigenlijk.
Ja.
Want het ding is, ik was verbaasd, het is een zaak van 1932, 33, en we weten zoveel. En dat is effectief omdat al die mannen gewoon zijn beginnen babbelen. Dus heel de murder squad heeft gewoon al een tea gespeeld geworden.
Ja, inderdaad, want ik vroeg mij inderdaad ook al af van hoe kunnen we al die details weten, al die verschillende pogingen. Maar het is inderdaad gewoon omdat ze er op de een of andere reden, misschien omdat ze dachten, dan worden we niet geëxecuteerd.
Ja.
Maar het heeft niet mogen baten.
Het heeft niet mogen baten. Hè. Dus tijdens het onderzoek is dan inderdaad die... nu ga ik daar even nog eens de echte naam opzoeken. De Murder Trust, de vier mannen worden beschouwd. Dus de vier hoofdpersonages eigenlijk van dit verhaal, namelijk Frank Pasqua, Tony Marino, Daniel Kreisberg en Joseph Murphy. Zij worden de Murder Trust genoemd en zij komen allemaal terecht te staan voor de moordpoging en geslaagde moordpogingen. Alleen één geslaagde moordpoging en verschillende moordpogingen op Michael Molloy en dan op die vrouw. En ze krijgen alle vier de doodstraf.
Ja, inderdaad. In Old Sparky, de elektrische stoel, in de gevangenis daar.
Mm-hmm.
Het is gewoon... Ja, wat dat jij zei van die leeftijden. Hè. Tony was de zoon van Italiaanse immigranten. Hij had ook een kind en hij was 28.
Ik ben 28.
Ja, inderdaad. En dan Frank was de jongste van de groep, hè, 24. En hij was een paar jaar daarvoor getrouwd.
Mm-hmm.
En de rechter die hem nu had veroordeeld, heeft hem toen genoemd.
Oh my god.
Ja, inderdaad. En dan heb je nog Kreisberg. Ik ben zijn voornaam kwijt. Daniel, kan daar...
Even naar boven scrollen. Het is Daniel Kreisberg, ja.
Ja, dus hij was ook de zoon van Russisch-Joodse immigranten. Had een vrouw en drie kinderen. En hij heeft verklaard van, ja, maar ik heb het voor mijn kinderen gedaan.
Ja,
maar ja,
bullshit.
De enige die aan de executie is ontsnapt, is de taxichauffeur.
Ja.
En hij is naar de gevangenis gestuurd.
Ja.
En wat ik dan nog wel interessant vind, in de nasleep... Mm-hmm. Ik weet niet of je nog iets over de...
Nee, ik wou gewoon zeggen, ze zijn geëxecuteerd met de elektrische stoel.
Ja.
En er stond in een van de artikels die ik heb gelezen... They were killed on the very first try.
Maar kijk, ik ben ook helemaal niet pro doodstraf.
Tuurlijk niet.
Nee.
Tuurlijk niet. En het ding is, je moet dit natuurlijk weer in context plaatsen. Hè. Dit zijn, en ik hemel geen moordenaars op, maar dit is hustlen. Hè. Je zit echt... Mm. Je bent inderdaad een kind van immigranten. Uw ouders hebben een oversteek gemaakt, hebben alles achtergelaten en hebben een oversteek naar Amerika gemaakt om alles te maken van je leven. En jij faalt, keer na keer. En dat ligt niet alleen aan u, want je hebt daar de Great Depression. Het is moeilijk om werk te vinden. Je wilt uw kinderen dan toch nog beter geven dan wat je hebt gekregen. Allee, we weten dat het immigrantenleven in New York echt
zwaar
was, niet is wat het moest zijn. Ofwel word je een dronkaard gelijk Michael Molloy, ofwel maakt je iets van je leven. En uiteraard zal dit... Ik geloof niet dat in andere omstandigheden die mannen een moord hadden willen plegen, maar die zijn zo op zoek naar geld en hebben zo'n nood om zichzelf te onderhouden en hun familie te onderhouden, dat ze gekke dingen doen.
Maar het punt is gewoon inderdaad, ze hebben 7 pogingen moeten doen. En dat is ook gewoon... hallucinant. Hallucinant.
Ja.
Maar bon, het, zelfs als het maar bij één moordpoging was gebleven, praat het allemaal niet goed. Hè? Maar het feit dat ze die 7 pogingen hebben gedaan, maakt dat ze zelf daarin, hoe moet ik het zeggen, zodanig wanhopig ook weer geraakt waren. Ja. Want ze hadden alweer zoveel geld erin. Dus echt zo'n vicieuze cirkel gewoon. Maar ja, ze zijn op de elektrische stoel geëindigd.
En gestorven.
Ja, en wat dat interessant ook is aan Michael Molloy, is dat eigenlijk, er is heel weinig geweten over hem. Ja, ze schatten hem dus tussen 40 en 60 jaar. Maar wacht even zien. Zijn echte ware identiteit blijft een mysterie, want hij noemde zich wel Michael Molloy.
Nou, was dat zo?
Maar was dat ook effectief zo? Mm-hmm. Wie weet waar dat hij vandaan kwam? Wie weet dat hij toch ergens nog een familie zit, maar was hij aan lager wal geraakt?
Ja.
Ze weten het niet. Hij is opnieuw begraven nadat ze die autopsie hebben gedaan. En hij, ja, hij ligt daar nu nog steeds in een coffin, een begrafeniskist van $10. Dus destijds is dat, voor toen is dat wel veel geld natuurlijk. Hè. Maar hij heeft geen naam, er is geen grafzerk dat erbij staat.
Nee.
Echt in zo'n een weldoenersgraf. En dan staat er zo unclaimed and unmourned 3000 miles from home.
Unmourned? Dat is echt het ergste wat ik ooit heb gehoord.
Ja, ja, er was niemand. Maar ondanks dat, misschien was hij zijn ouders al kwijt. Of, maar zal er sowieso wel iemand hem gemist hebben?
Tuurlijk. Ach, verschrikkelijk.
En het is gewoon vreselijk dat je, ja, maar sowieso bij alles, dat je zo aan je einde komt. Dat je ook vooral, je vertrouwt je vrienden, dat zijn je kameraden, denk je dan.
Ja.
En die misbruiken nu gewoon keer op keer op keer, zowel fysiek als mentaal.
Ja.
Maken gewoon keihard misbruik van nu. Ja.
Ja, het is heel gruwelijk. Wat, allee, ik zeg het, ja, het is gewoon, het was een heel interessante zaak om te researchen. En ik heb echt vaak grote ogen getrokken en ook moeten lachen. Hè, inderdaad, omdat, bedoel, het lijkt zo'n beetje een Mr. Beans film waar dat alles mislukt.
Ja.
En je een paar sukkels bijeen hebt. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, er is iemand die 7 keer een poging tot moord heeft overleefd.
Toevallig.
Ja, toevallig.
Want dat weten ze ook niet. Hè. Ze met die granaatscherven en zo en zijn sandwich. Ze weten gewoon niet hoe het kan dat hij dat overleefd heeft.
Nee, inderdaad. Ik wil wel, naar aanleiding van deze zaak, ik heb een tijdje geleden voor het eerst, en dat is echt shame on me, want ik heb in Antwerpen gestudeerd en ik kom er heel veel, het Red Star Line Museum bezocht.
Ah ja, ben er ook nog niet geweest.
Nee, wel echt ziek een aanrader om ook gewoon in de huidige samenleving om migratie in een groter geheel te zien. Mensen die nieuw geluk gingen zoeken, dat waren de boten die vanuit Antwerpen vertrokken naar de Verenigde Staten.
Ja, ik wil er wel heel graag naartoe.
Heel goed museum, heel mooi gedaan, heel interessant. Zieke Titanic vibes.
Ja, dat zal wel.
dus ik dacht, mensen die nog iets te doen, iets zoeken om te doen, het is echt een enorme aanrader.
Voilà.
En met deze zaak heb ik er heel veel aan moeten denken.
Ja, tof. Ik ga daar eens naartoe.
Ja, echt leuk. Ja. Echt een fijn museum.
Ça va?
Goed. Dat was het. Ik vond het een hele leuke suggestie.
Ja.
Dank je wel daarvoor.
Dus laat ze maar komen. En je ziet, we doen er effectief iets mee.
We doen er iets mee. Weet dat we zeker al weten wie Ronald Janssens is en Jozef Fritzl. Dat weten we al. We weten wie ze zijn. En we gaan ze zeker ook ooit brengen. Ik heb vandaag ook in de stories opgeroepen een keer nadenken over een nieuwe special voor volgend jaar. Ik ga mensen teleurstellen, maar ik zou graag eens een niet-Belgische special doen.
Inderdaad, kan ook. Ja.
Heel graag iets uit Nederland. Dus als jullie iets groots hebben,
laat me komen.
Laat het weten.
Doei!
Bye!